broeders en zusters, ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Handelingen 2. We beginnen eenvoudig. Handelingen 2. Vanaf vers 29. Handelingen 2 vanaf vers 29. Waar de apostel Petrus spreekt op de Pinksterdag en zegt: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand God verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gade aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar het elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. En dat was dan een deel althans van de bekende geschiedenis van de Pinksterdag. Eerste Pinksterdag, denk ik altijd, in meer dan één opzicht. De eerste Pinksterdag waarop de discipelen en in het bijzonder de apostel Petrus de gelegenheid kreeg om uiteen te zetten hoe dat nou werkelijk zat met de Messias. De beloofde Messias, moet ik feitelijk meteen zeggen, want daar ging het om. En aardig is natuurlijk dat wanneer wij de evangelie lezen, wij tot de ontdekking komen, ik bedoel dus Matthäus tot en met Johannes, dat wij dan tot de ontdekking komen dat de discipelen, waaronder in het bijzonder deze Petrus, zelf kennelijk niet uitgebreid op de hoogte waren van Gods plannen en van de bedoelingen van de Heer Jezus zelf. Er is een heel duidelijke reden voor. De reden die daarvoor is, is ongetwijfeld deze, dat profetieën, zoals we die vinden in het Oude Testament, aangaande de komst van de Messias en aangaande het werk wat die Messias zou doen, wel, die profetieën zijn lang niet altijd even duidelijk. En dat is dan nog een understatement, want in de praktijk is het zo dat het duidelijk is dat er een Messias zou komen. Het is ook duidelijk wat hij zo ongeveer zou doen, maar hoe dat precies in elkaar stak, dat wordt er gewoonlijk niet bij vermeld. En ik zeg gewoonlijk niet, maar ik moet zeggen, als het er wel bij vermeld wordt in het Oude Testament, dan gebeurt het dikwijls nog op een zodanige wijze dat wij dat achteraf levend weliswaar herkennen, maar dat het voor degenen die in die tijd leefden toch heel moeilijk geweest moet zijn om deze dingen te begrijpen. En dat was ook precies de bedoeling. Zo, daar is dus niks mis. En genadig is dat als wij spreken over de gemeente, zoals hier ook vermeld wordt aan het einde van Handelingen 2, deze gemeente die zalig wordt. Als gesproken wordt over de gemeente, of gedacht wordt aan de gemeente, dan hebben wij in principe eigenlijk maar twee mogelijkheden, twee verschillende visies. Daarna een heleboel meer natuurlijk. Maar goed, de ene is er heel aangeneen eigenlijk. Dat is de gedachte dat de gemeente of kerk, want dat is het woord wat wij in ons gewone taalgebruik meestal gebruiken. Nou, wij niet, maar sommigen wel, hè. Dat die gemeente of kerk, de kerk is der eeuwen, en met opzet gebruiken we maar een cliché, hè. De kerk der eeuwen, de kerk die altijd bestaan had enzovoorts en die nu nog bestaat enzovoorts. En waar die kerk dan door gevormd wordt, of die gemeente dan door gevormd wordt, daar bestaat er nog verschil van mening over. Want hoewel het in ieder geval bijbels is dat de gemeente bestaat uit gelovige mensen, blijkt het in de praktijk dan toch nog zo te zijn, ook in onze dagen, dat in bepaalde kerken dan toch officiële standpunt gehuldigd wordt dat de kerk, of hoe men het maar noemt, bestaat uit gelovigen en ongelovigen. Door elkaar zelfs. Dat zijn dingen waar ik niet erg goed in thuis ben. En ik probeer hardnekkig dat ook zo te houden. Maar dit is wel tot mij doorgedrongen dat er hele discussies geweest zijn over de vraag wie er eigenlijk tot de kerk zou moeten mogen behoren en wie niet. Mogen daar ook ongelovigen toe behoren? En dat is een vraag die gesteld wordt uiteraard van de kant van degenen die zelf deze kerk bouwen dan wel organiseren. Want zij dienen te bepalen wie er lid mag worden van hun vereniging. Dat is toch een net woord, hoop ik? Dacht ik. Nou goed, dat is dan ongeveer het idee. Maar de vraagstelling, heel de discussie gaat al uit van een misverstand. Want de Bijbelse gedachte is natuurlijk dat een kerk niet door ons gebouwd zou worden, door niemand van ons. Dat een kerk gebouwd zou worden, de gemeente dus, hè, want het is echt hetzelfde hoor. Volgens Bijbelse de taalgebruik, dat die kerk gebouwd zou worden, die gemeente gebouwd zou worden door de Heer zelf. En er is een belangrijke reden voor, het is namelijk zijn kerk. Als je nou voor de aardigheid eens opzoekt, de eerste schriftplaats in het Nieuwe Testament waar de term gemeente gebruikt wordt, dan kom je terecht in Matthäus 16, waar de Heer Jezus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En ik weet nooit waar ik de klemtoon moet leggen, omdat ik in navolging van vele anderen de klemtoon liefst op alle woorden leg. Naar al oud gebruik, broeder. Ja, bekend hè? Goed. Maar in ieder geval is de uitspraak dan, op deze gemeente zal ik mijn gemeente bouwen. Zodat onze vraagstelling naar wie er bij onze kerk of gemeente mag behoren volstrekt buiten de orde is. De vraag mogen wij niet eens stellen. Maar we kunnen wel de vraag stellen wie er tot die gemeente van Christus behoort. En dan is het antwoord uiteraard gewoon alle gelovigen. Dat kan niet missen. En ook uitsluitend gelovigen. Niet meer en niet minder, gewoon al diegenen die hun vertrouwen hebben gesteld, hun geloof hebben gesteld op de Heer Jezus Christus, waardoor zij deel hebben gekregen aan zijn gemeente. En nog korter zou ik moeten zeggen, daardoor hebben zij deel gekregen aan hem, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het hele punt is, dat weliswaar een gemeente bestaat uit gelovigen, maar als we het nauwkeuriger nazoeken in de schrift, dan blijkt dat die gelovigen niet de gelovigen van alle eeuw zijn. En dat de kerk niet bestaat uit alle gelovigen van alle eeuw, zal ik maar zeggen, van begin tot eind van de heilshistorie of iets dergelijks. Want wij hebben het hier niet, als we spreken over de gemeente, hebben we het hier niet over mensen die religieus zijn, die godsdienstig zijn, die geloven in het bestaan van een god of iets dergelijks. Want ik zeg altijd, je moet toch wel erg naïef zijn om daar niet in te geloven. Laat maar zitten. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het niet over godsdienstige en niet-godsdienstige mensen, religieuze en niet-religieuze mensen, theïsten en atheïsten, of hoe bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. Het gaat er niet om dat wij zouden geloven in het bestaan van een godheid of iets dergelijks. Zo neutraal en zo algemeen ligt dat helemaal niet. Het blijkt namelijk zo te zijn, in de eerste plaats, dat een gelovige iemand is die gelooft inderdaad niet alleen in het bestaan van een god, want dat doet de duivel ook, zegt de Bijbel ongeveer. En voor zover hij het niet zegt, blijkt het er in ieder geval uit. Hè? De duivelen, staat er, geloven het ook. Gij gelooft dat God één god is, dat denk ik altijd, daar vallen de meeste christenen af. Maar dat denk ik dan als ik zwaar getafeld heb. U kent die uitspraak toch? Gij gelooft dat God één is. Zoveel christenen die dat geloven, komen niet eens tegen. Maar er staat in de Bijbel, gij gelooft dat God één is en gij doet wel, dat ter geruststelling, En daarna, de duivelen, de demonen, geloven het ook. En zij sidderen. Dat wil zeggen, dat geloof op zich in het bestaan van God en het bestaan van die ene God, dat leidt verder tot niks. Dat maakt de mensen in ieder geval niet zalig. Er gaat al veel meer als over geloof gesproken wordt in de Bijbel. Ik heb het niet over het Nieuwe Testament, over de Bijbel. Als gesproken wordt over geloof en over gelovigen in de Bijbel, dan gaat het erom dat men zou geloven niet slechts in het bestaan van een God, want dat is vanzelfsprekend. Hij ook trouwens. En daarom is het de bedoeling dat we niet slechts geloven in het bestaan van een God, maar dat wij geloven in het woord wat hij zelf gesproken heeft. Dat is waar het om gaat. Niet de existentie van God staat ter discussie. Wat ter discussie staat is of God gesproken heeft en wat hij gesproken heeft. Of hij bedoeld heeft wat hij gezegd heeft. En of wij daaruit leven, daar rekening mee houden enzovoorts. Beter is nog te zeggen natuurlijk, het gaat erom of wij ons aan zijn woord en daarmee aan hem onderwerpen. En dat is geloof in Bijbelse zin. Ik zeg dat met een beetje nadruk, omdat het is niet te bestrijden eigenlijk, maar of niet te onderdrukken. Er zijn er nog zoveel die hebben het over het geloof van de Mohammedaan en het geloof van de Hindoeïst en het geloof zelfs van een orthodoxe Jood. Maar dat heet niet geloof, dat is geen geloof. Dat is ongeloof. Dat is de ontkenning van wat God gesproken heeft en de onwil om zich aan de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, te onderwerpen. Dat heet niet geloof, dat heet ongeloof. Als u zegt dat die mensen religieus zijn, dan heb ik daar vrede mee. Meneer Van Dalen ook, heb ik gezien. Dat kan dan nog net. Als u zegt dat ze godsdienstig zijn, dan wordt het iets problematisch voor de etymologen onder ons. Dan vraagt u straks maar even na wat dat betekent. Daar heb ik allemaal geen tijd voor, nietwaar? Maar dan wordt het iets voor sommigen problematisch. Maar ik heb er ook vrede mee. Dat is het nou, zo heet zoiets nou eenmaal. Godsdienst. Maar als we praten over geloof, gaat het om onderwerping aan het woord Gods. En aan niets, maar dan ook werkelijk niks anders dan dat. Aan het woord Gods. Zulke gelovigen vinden wij uiteraard doorheen de hele Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen sinds Adam. Tot in onze dagen aan toe. En toch moet ik u zeggen dat al die gelovigen in deze enige echte betekenis van de term niet allen deel uitmaken van de gemeente. Want hoewel ik wat voorbarig aankondigde, de gemeente in het Oude Testament, moet ik natuurlijk toch zeggen dat er in oud-testamentische tijd geen gemeente bestond. En die vaststelling, brengt bij velen een schok teweeg, waarna men erover gaat nadenken, en dan nog eens nadenken, en dan nog verder nadenken, enzovoorts. En dan komt men dikwijls terecht bij standpunten waarbij zelfs die gemeente ook niet bestond in de dagen van handelingen, enzovoorts. Maar pas veel later ontstond. En dan nog zelfs dikwijls bij de gedachte dat sommige gelovigen van vandaag deel uitmaken van deze gemeente. En andere gelovigen, die kennelijk wat minder zijn dan wij dan. Maar andere gelovigen die maken dan weer deel uit van een andere gemeente. En zo valt de Bijbel weer in losse onderdelen uit elkaar. Hoewel het toch echt gaat om het ene gehele woord van God. Maar niettemin, wij moeten weten wat de schrift daarover leert. En het eerste wat ik dan altijd moet zeggen, is dat de gemeente waarover wij spreken, de kerk, zo u wil, zijn oorsprong vindt inderdaad, niet althans niet historisch, in het Oude Testament, want toen bestond die gemeente inderdaad nog niet. We komen automatisch terecht bij de andere klemtoon uit Matteüs 16. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, hetgeen betekent dat het nog moest gebeuren, uiteraard. En zo was het natuurlijk ook. Heel de gedachte is deze, dat gelovigen, oud-testamentische gelovigen, gelovigen uit de tijd, vanaf Adam tot de eerste komst van Christus, laat ik het niet altijd nauwkeurig willen zeggen, dat die gelovigen weliswaar behouden zijn, dan wel behouden zullen worden, maar in ieder geval, wat het ook betekent, het betekent dat ze zullen leven straks in een nieuwe schepping. Dat is waar het om gaat. Dat is ook wat hem beloofd is. Lees u het Oude Testament maar eens door. Heb ik even wat te doen natuurlijk. Maar dat is nooit weg. En dan zult u zien dat dat ongeveer de belofte is die aan hen gedaan is. Eeuwig leven, ooit een keer. Wanneer dan ook. Heb ik laatst al nagevraagd aan Martha. Die Nee, die had het kennelijk van Maria, maar daar gaat het nou niet om. Maar die zei ja, inderdaad, opstanding, ten uitersten dagen. Nee, dat was over Lazarus, weet je wel. Ja, heer, ik weet dat hij zal opstaan, ten uitersten dagen. De heer bestrijdt het ook niet eens. Hij zal opstaan, in de jongste dag. En dat is maar wat hen beloofd was ook. En dat is wat zij ongetwijfeld ook zullen ontvangen op grond van de beloften die daaromtrent in het Oude Testament gedaan zijn. Dat degenen die geloven inderdaad eeuwig onvergankelijk leven zullen hebben. En uiteindelijk zullen wonen inderdaad in de nieuwe schepping. En zonder nadere toelichting is dat automatisch uiteraard een nieuwe aarde. Want de aarde was gemaakt voor de mens ter bewoning. En de mens was gemaakt op dat hij de aarde zou bewonen, sprak de Heer via Jesaja onder andere. Dus dat kan allemaal niet missen. Het betekent gewoon dat mensen als Abraham, Isaac en Jacob, David en hoe ze allemaal heten mogen, inderdaad wel gelovigen zijn, ook inderdaad behouden zijn dan wel worden. Het hangt er vanaf hoe je dat interpreteert, maar dat doet er nou niet toe. Zij zullen inderdaad opgewekt worden, zij zullen eeuwig leven ontvangen, maar tot op heden, moet ik u zeggen, hebben zij dat nog niet. En zij maken ook inderdaad geen deel uit van die gemeente waarvan wij deel uitmaken. Zo is het nou eenmaal, om de eenvoudige reden dat in de praktijk historisch, want laat ik me dan maar bij de meest algemene gedachten daaromtrent dan aansluiten, dat in de praktijk en historisch de gemeente zijn oorsprong vindt in op de Pinksterdag, hier in Handelingen 2. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat die gedachte weliswaar niet helemaal onjuist is, maar kennelijk voortkomt toch uit menselijke redenering. Waar vindt de kerk zijn oorsprong? Er is een jaartal bij. Dan komen wij terecht inderdaad hier in Handelingen 2. Maar ik zeg u, dat is dan toch nog de menselijke redenering. Het is veel beter om een goddelijke redenering te hanteren. Die is veel fundamenteler. En dan moet ik u zeggen dat de gemeente zijn oorsprong vindt niet eens op Pinksteren, maar inderdaad op Pasen. Nou valt dat gewoon bij ons toch op één dag, dus dat maakt weinig uit. Heb je circulair gezien? Valt op één dag. Paas en Pinksteren. Want het punt is gewoon dat de gemeente zijn oorsprong vindt. Uiteraard, ik wou zeggen hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben. De gemeente uiteraard zijn oorsprong vindt bij de opstanding van Christus. Bij de moment, de gelegenheid waarbij eeuwig leven inderdaad aan het licht werd gebracht. Waarbij de Heer Jezus opstond uit de dood. In overwinning uiteraard op de dood definitief. En het is dat leven wat wij ontvangen op grond van geloof. En wat Abraham niet kon ontvangen, hoewel hij wel een gelovige was, maar hij kon het niet ontvangen omdat dat leven er nog niet was. Het was beloofd, maar het was er nog niet. En van Abraham en de zijnen staat in Hebreeën, ik zoek niet altijd geen plaatsen met je op, ik zeg het zo duidelijk mogelijk bij waar staat. Dat is onduidelijk bij de vraag die ben afloop, maar nou, waar staat het dan precies? Dan zal blijken dat ik het ook niet precies weet, maar het doet er nou niet aan. Maar in Hebreeën 11, dat weet ik zeker, daar staat over Abraham en over Sarah en allen die daarvoor leven trouwens ook. Daar staat, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Staat er in elk geval. En als ik erover nadenk, dan staat er nog een keer, maar dan zelfs staat erbij waarom dat zo was. Ja, dat is een heel sterke. Dat is namelijk in Hebreeën, hoofdstuk 11. Ik vind altijd leuk dat je deze dingen gewoon kunt aanhalen zonder je af te vragen aan wie die brief eigenlijk geschreven was en door wie. Want het heeft er niets mee te maken. Het zijn gewoon historische feiten en een commentaar op deze historische feiten. En die blijven voor iedereen onder alle bedelingen altijd gelijk. Het feit is namelijk dat van Hebreeën 11... vers 13, deze allen, in ieder geval de voorgaande genoemde figuren, deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien. Ja, dat heb je met beloften. Moet hebben ze van tevoren aangekondigd. En bedenk dan, dat heb ik ook bij meneer Van Dalen naar gevraagd, zien wil niet alleen zeggen waarnemen, zien wil ook zeggen aandacht oprichten, er deel aan hebben, ermee leven enzovoort. Dat is zien. Zeker in de Hebreeënbrief trouwens. Er deel aan hebben. Daaruit leven, dat is zien. Zien op. Maar goed, ze hebben ze van verre gezien, want ze leefden ver voor de tijd, en geloofd en omhelst en hebben beleden...
Op deze wijze die hier uiteengezet wordt in Hebreeën 11 overigens in hun levenswijze dus... Ze hebben beleden dat zij gasten en dus vreemdelingen op aarde waren. Want zij verwachten een vaderland voor de toekomst. Dat is het idee dat ze zijn gestorven, de beloften niet gekregen hebben. En dan moet je ook nog goed Nederlands lezen, want ze hebben de beloften ontvangen... maar niet de vervulling van de beloften uiteraard. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè, dat hier staat. Hè. Hen zijn juist de beloften gedaan. Als aan iemand beloften gedaan zijn, was het aan Abraham. En als hier staat dat hij de beloften niet verkregen heeft... dan betekent dat niet dat hem de beloften niet gedaan waren... maar dat ze aan hem niet vervuld zijn. Zelfs tot op heden. En zeker tot op het schrijven van deze brief. En dat was dan toch in elk geval... enige jaren na de opstanding van Christus. Ze hebben het niet verkregen. En dus nog niet verkregen. Maar ja, het geloof is ook een vaste grond van de dingen die men hoopt... voor de toekomst, dat is vers 1 van dit hoofdstuk. En een bewijs van zaken die men niet of nog niet ziet... Men leeft eruit en men verwacht die dingen voor de toekomst. Maar deze oud-testamentische gelovigen hebben geen deel gekregen aan de vervulling van deze belofte. Althans tot op heden. In hun dagen kon het niet, want de belofte hield eigenlijk in... Dat ik het heel fundamenteel moet zeggen, de belofte hield in dat ze eeuwig leven zouden ontvangen. Maar aangezien dat eeuwig leven beschikbaar gesteld zou worden door de Heer Jezus en tot stand zou komen in zijn opstanding, konden zij het bij hun leven uiteraard nog niet ontvangen en komt dat dus alsnog in de toekomst. En hun verwachting was die van de jongste dag. Voor sommige christenen in onze dagen, ik blijf even bij Hebreeën 11, maar ik zet er even tussendoor. Voor sommige christenen in onze dagen is er daarna niks veranderd. Die leven als het ware in oud-testamentische tijd. Zij geloven en hopen dat God beloften aan hen zal vervullen in de toekomst en in het bijzonder op de jongste dag. En dat was het dan. Zodat de volgende vraag is, hoezo gemeente? Hoezo kerk? Want we praten hier nu even over dingen die met de gemeente absoluut niets, helemaal niets, van doen hebben. Dat gaat er volstrekt buitenom. Abraham maakt geen deel uit van de gemeente, zal er geen deel van uitmaken, ook in de toekomst. De gemeente is een heel ander ding. En waar men gelooft en op grond daarvan verwacht in de toekomst eeuwig leven te zullen ontvangen en in het bijzonder op de jongste dag, heeft men dus geen flauw idee wat de kerk eigenlijk voor een ding is. En de hele discussie over wie bij die kerk mag horen of niet, is dus volkomen opnieuw buiten de orde. Toch? Daar komt het op neer. Nou, laat maar voor wat het is. Ik vervolg even deze lijn. Want de gedachte van Hebreeën 11 vers 13 is... Zij zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. En daarna staat er in vers 39 van ditzelfde hoofdstuk. En deze allen... hebbende door het geloof getuigenis gehad. Dat wil zeggen... Wij weten hoe dat zat met hun geloof, is uit hun levenswandel gebleken enzovoort. Wij weten dat ze gelovigen waren, het is bewezen geworden. Deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad. Dus al deze gelovigen hebben de belofte, let op enkelvoud hè. Zo staat hier het meervoud, maar hier gewoon in het enkelvoud. De belofte is altijd die van eeuwig leven. Zeker als het enkelvoud is. Daarom zegt Petrus, God heeft ons alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort geschonken. En dan wordt het dus ineens meervoud. Er zijn beloften. Maar het beginsel is dat van eeuwig leven. En van deze oud-testamentische gelovigen staat, deze alle gelovigen hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Ja, waardoor niet? Dat heb ik net gezegd. Het kon namelijk niet. Er was nog geen eeuwig leven. Maar de vraag waarom niet, is tegelijkertijd de vraag, waarom dan bracht God dat eeuwig leven dan pas zo laat? Meestal zeg ik zo vroeg, want hij bracht het ver voor de jongste dag. Maar nu zeg ik, vanuit Adam gerekend en Abraham, waarom kwam dat eeuwig leven dan pas zo laat tot stand? Kortom, waarom dan, met welk doel of zo, hebben zij die belofte nog niet verkregen? En dan staat er dat het was alzo, of gewoon omdat, alzo God wat beters, iets beters, alzo God wat beters over ons voorzien had, ook van tevoren gezien, ook vanuit oud-testamentisch perspectief, zal ik wel zeggen. Ook op grond van oud-testamentische beloften. Maar God had wat beters over ons voorzien. Opdat zij oudtestamentische gelovigen niet zouden volmaakt worden buiten ons om, zonder ons, staat er. Met andere woorden, wij, nieuwtestamentische gelovigen, zouden eerst volmaakt worden en daarna pas zouden deze oudtestamentische gelovigen volmaakt worden. Wat de term precies betekent, gaat het nou niet om. Ik denk dat het zo, zonder meer wel duidelijk is wat er in dit vers staat. De gedachte is dus gewoon dat deze oudtestamentische gelovigen moesten wachten op ons en niet alleen op het aanbreken van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, maar zelfs op de voltooiing, en zelfs meer dan dat trouwens, maar in ieder geval op de voltooiing van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen dat deze oudtestamentische gelovigen niet volmaakt worden, niet eeuwig leven ontvangen voordat de gemeente is opgenomen. In elk geval. Gaat nog verder hoor. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hier gesproken wordt over deze merkwaardige volgorde die we op vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament en zelfs in het Oude genoemd vinden. Namelijk dat eerste en laatste zullen zijn en laatste en eerste. En het lijkt geen twijfel dat historisch gezien deze oud-testamentische gelovigen eersten waren. En wij waren verhoudingsgewijs laatsten, wat heet... maar het schiet aardig op, wij zijn dus inderdaad laatsten. Niettemin, wij laatsten, uitdrukkelijk laatsten. Wij zouden eersten zijn en eersten zouden laatsten worden. Dat is in ieder geval de gedachtegang. De omwisseling van die twee, daar gaat het zo dikwijls om. Heel de Bijbel door. Heel de Bijbelse geschiedenis door. En dat begint zelfs al op de eerste bladzijden van de Bijbel. Die omwisseling van die twee. We hebben de eerste tweede, wordt een tweede eerste. Toch, of niet? Nou goed, daar hebben we het nog maar eens over. Maar dat is inderdaad precies ditzelfde beginsel. De gedachte is namelijk dat de gemeente waarover gesproken wordt in het Nieuwe Testament... En het is een vertaling van een Grieks woord. En Griekse woorden komen alleen voor in het Nieuwe Testament. Dus ik had het ook weg kunnen laten. Het begrip gemeente dus. Nee, in onze Nederlandse Bijbelvertaling kun je het woord gemeente ook in het Oude Testament vinden. Maar dat doet er nou verder niet toe. Hè? Gemeente, in het Nieuwe Testament dus. Die gemeente bestaat uit gelovigen vanaf of sinds de opstanding van Christus. En het bestaat dus tot op heden, want de gemeente is hier nog steeds. De gemeente bestaat uit gelovigen die leven sinds de opstanding van Christus en die op grond van deze beide zaken dus eeuwig leven hebben ontvangen. Op grond van hun geloof en uit, maar dat is hetzelfde als op grond van, uit de opstanding van Christus. En eigenlijk zou ik er meteen aan toe moeten voegen, maar ik denk dat ik het al gezegd heb, het leven wat wij hebben ontvangen is weliswaar ons leven, maar het is niet het leven wat in ons zijn oorsprong vindt. Het is ook niet onafhankelijk en zelfstandig. Het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen is het leven van Christus. En wij zeggen neutraal, wij hebben nieuw leven ontvangen, maar in werkelijkheid, wij hebben ontvangen Christus in ons. Het is Christus. Is zijn leven. Dat had Abraham niet. Integendeel, was volstrekt onmogelijk. En dat is wat wij wel hebben, in elk geval. En dan praten we nu dus over het verschil tussen oud-testamentische gelovigen en nieuw-testamentische gelovigen tot op heden. Ook nog niet verder. Tot op heden. En de gedachte is dan dat wij in wezen precies dezelfde dingen geloven, oud-testamentische of nieuw-testamentische gelovigen. Wij geloven namelijk in het woord Gods, wij geloven in wat God gesproken heeft enzovoorts. En wij in onze dagen na de opstanding van Christus ontvangen meteen, nu al, nieuw leven. En dat is wat onze levens onderscheidt van de levens van oud-testamentische gelovigen. Ja, er is veel overeenkomst, maar die noem ik nou even niet. Maar het is wat ons onderscheidt van al die oud-testamentische gelovigen. Zij hadden dat leven niet, wij wel. En aangezien wij behoren tot die gemeente die eersten zijn, dat wil zeggen wij behoren tot de eersten die dat leven hebben ontvangen, nemen we ook als gemeente collectief een plaats in, helemaal bovenaan de rangorde die ons in de schrift wordt aangereikt. Dat wil zeggen, wij zijn een gemeente van eerstelingen, of wij zijn eerstelingen des geestes, of wij hebben de eerstelingen des geestes, of hoe dat maar heten mag. En dat betekent ook dat het consequenties heeft voor de toekomst. En dat betekent in elk geval dat in de toekomst die gemeente een hogere positie zal innemen dan deze oud-testamentische gelovigen. Daar kunnen wij niks aan doen, daar kunnen die oud-testamentische geloven ook niks aan doen. Het is gewoon een kwestie van de verkiezing van Gods genade. Het heeft gewoon te maken met zijn werk, zijn plan, zijn verkiezing, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt. Niettemin een volstrekt bijbels feit. Maar waar de gemeente zijn oorsprong vindt, of haar oorsprong moet ik zeggen, vindt bij de opstanding van Christus, moet ik meteen wijzen op de voltooiing van de gemeente. Want die voltooiing van de gemeente vindt ook inderdaad niet plaats op de jongste dag. Integendeel, wat wij leren is dat onze tegenwoordige huishouding of bedeling, of hoe je het maar noemt, dat onze tegenwoordige bedeling zal eindigen in, en ik moet altijd de aanloop nemen, als ik denk dat er mensen in de zaal zijn die het nooit gehoord hebben, dan moet ik altijd de aanloop nemen, want het is natuurlijk wel een onvoorstelbare gedachte, maar niettemin is het zo dat onze bedeling zal eindigen, inderdaad binnen afzienbare tijd, met het wegnemen, de wegrukking, laat ik nou één keer eens het echte woord gebruiken, de wegrukking van de aarde, van alle gelovigen. En dus van de hele gemeente. Het ging in de eerste plaats inhoudt de voltooiing van de gemeente. En in de tweede plaats houdt het in dat die gemeente daarna pas de gemeente begint daarna pas aan haar eigenlijke bediening. En voor velen is dat ook een teleurstellende zaak. Toch? Want ik kom, eerlijk waar, ik kom mensen tegen, gelovigen kom ik tegen, die willen helemaal niet naar de hemel. En zeker niet binnenkort. Als het dan toch moet, dan liever niet binnenkort. En maar goed, maar ze willen niet eens naar de hemel, want ze hadden zichzelf een aarde beloofd. He? Een nieuwe aarde wellicht, maar niettemin de aarde. Niettemin, de toekomst van de gemeente, de roeping van de gemeente moet ik ook zeggen, is gelegen in de hemel. Want daar wacht die gemeente die nu geformeerd wordt, een taak. In de hemel en in de toekomst. En dat is niet hetzelfde, hemel en toekomst. Natuurlijk, het is in de hemel en het is in de toekomst, maar het zijn twee verschillende dingen. Men kan ook een taak krijgen in de toekomst op aarde, zal ik maar zeggen, maar dat is niet wat voor ons is weggelegd. Aarde heeft er wel mee van doen, onze positie als zodanig is inderdaad een hemelse en die is hoger dan de aarde. Zodat in eerste plaats deze gemeente van vandaag een positie zal innemen boven de oud-testamentische gelovigen. En bovendien zal de gemeente van vandaag eerder dan de oud-testamentische gelovigen haar positie innemen. Dat gaat dus dubbel op. En dat betekent dus dat de gemeente hoger in rangorde is en ook eerder is. Want de gemeente heeft eerder eeuwig leven ontvangen dan deze oud-testamentische gelovigen. Daarna is het natuurlijk zo dat na de opname en daarmee voltooiing van de gemeente, de wereldgeschiedenis, de menselijke geschiedenis, ook de heilsgeschiedenis, gewoon doorgaat. Nou ja, ongewoon vinden sommigen dat, maar ik vind daar niks ongewoons aan. De Bijbelse gedachte is immers dat op bepaalde tijden inderdaad de Heer ingrijpt. En een deel van zijn werk afrondt en een ander deel begint of voortzet of hoe het maar heten mag. Dat vind ik op zich niks bijzonders. Dus zeg ik gewoon, na de opname van de gemeente gaat de heilsgeschiedenis gewoon door. Het enige ongewone eraan is dat vanaf dat moment eindelijk dat koninkrijk van Christus, wat zo lang geleden beloofd was, ook op aarde gestalte zal krijgen. Maar of de mensen blij mee is, dat is nog maar zeer de vraag. Niettemin, dat is dan wat gaat gebeuren. En daarna draait deze wereld nog steeds nog een jaartje of duizend door. Nee, zo kan ik het niet zeggen, hè? Ja, nee, het draait niet, hè? Leuk is dat, hè? Werk ik meteen even, hè? Nou, dat draait wel weer door. Laten we zeggen, de klok draait door. Al weet je dat nooit zeker met die digitale dingen van tegenwoordig. Maar zo is het wel, of in gewone termen, over de draaien of niet draaien. Dat is weer een mooi onderwerp voor in de pauzes, hè? Toch? Maar wat ik alleen maar zeggen wil, is dat na de opname van de gemeente de wereldgeschiedenis heus nog een jaartje of duizend doorgaat. Nee, ik dacht aan de planeet die aarde heette, maar hoe lang ik erover nadenk, hoe minder ik met de titel wat kan, hè. Want ik wilde eerst zeggen, die planeet die bestaat dus dan toch echt nog wel een duizend jaar, dus dat valt nog wel mee. Maar in de tweede plaats moet ik zeggen, het is helemaal geen planeet. He? En als hij verdwenen is en vervangen is, dan heet hij nog steeds aarde. Dus wat je met de titel moet, weet ik ook niet precies. In afstand boek is trouwens wel bestaardig. Maar de titel wordt een beetje problematisch. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar het maar omgaat is dat wij uit de Bijbelse geschiedenis komen tot een tijdrekening van pak een beetje zo'n 7000 jaren, zal ik maar zeggen. Waarvan slechts 2000 jaren bestemd zijn voor de roeping van de gemeente. En die zijn inderdaad bijna om. En ik zeg slechts 7000. En voor degene die goed oplet. Hè? Dat waren er geen 2000, hè? Jaren voor de gemeente. Dat waren er. Nou, hoeveel jaren zijn dat voor de gemeente? 1993. U gaat door naar de volgende ronde, broer Frans. Ja. 1993 jaren, inderdaad. Was de bedoeling, hè? Nou, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar dus nog net 2000 jaar afgerond dan van de 7000 jaar voor de roeping van de gemeente. Zodat de gemeente niet bestaat uit de gelovigen aller eeuwen. Zo van, dat is heel algemeen. Er is niks algemeens aan. Eigenlijk is het zelfs zo dat er niks zo extreem, niks zo uitzonderlijk is als juist de gemeente, als juist het werk Gods in onze dagen. En het meest bijzondere daarvan is wellicht dit, dat die gelovigen van onze bedeling inderdaad een hemelse bestemming hebben. Hemelse positie is nu reeds, maar dat is even te lastig om nu uit te leggen. Maar inderdaad een hemelse bestemming. En dat betekent ook dat het werk wat God doet in onze dagen in beginsel helemaal niets met de wereld of met de aarde, moet ik eigenlijk zeggen, niets met de aarde of met de volkeren van doen heeft. Integendeel. En daarom heeft het ook niks van doen met godsdienst, religie of wat het maar zijn mag. Het heeft zelfs niks te maken met wereldbeschouwing of wat dan ook. Het staat er volledig buiten. Wat God in onze dagen doet, is gelovigen, de gelovigen die er zijn, en die zijn er altijd, hè, al vormen ze altijd de minderheid. Maar gelovigen zijn er altijd geweest vanaf Adam en ze zullen er ook zijn tot de jongste dag aan toe. Maar de gelovigen uit onze tijd, gedurende, laat ik dan even zeggen, 1993 jaren. Deze gelovigen van vandaag zijn bestemd voor de hemel en zijn bestemd om met Christus, wiens leven zij ontvangen hebben en met wie zij eerstelingen te zijn, om met Christus inderdaad dat koninkrijk in de toekomst te beheersen. Want dat is het idee, te beheersen. Wat de schrift ons leert, is niet slechts dat wij behouden worden, niet slechts dat wij eeuwig leven ontvangen, niet zeker niet slechts dat wij op een nieuwe aarde zouden leven, ook niet slechts dat we naar de hemel zouden gaan, voor zover we nog weten dat er wat anders is. Wat de schrift ons leert, is dat wij gelovigen uit onze bedeling zullen delen in de heerlijkheid van Christus, erfgenamen zullen zijn van God, mede-erfgenamen met Christus en dus mede-erfgenamen van zijn koninkrijk. En dat is nogal wat. Niettemin, de schrift zegt het uitgebreid genoeg en de gedachte is ook eigenlijk deze, dat deze waarheid met betrekking tot Gods werk in onze dagen in het Oude Testament verborgen was of werd. Ik prefereer wet, want ik vind het iets duidelijker. Als ik zeg dat deze gemeentelijke waarheden verborgen waren in het Oude Testament, dan zijn er velen die een conclusie trekken en zeggen, nou ja, dan kon men het toen niet weten, of toen bestond het nog niet, of toen had God het nog niet bekendgemaakt, en dus kon niemand het weten, enzovoorts. Met andere woorden, gemeentelijke waarheid kunnen we pas vinden in het Nieuwe Testament. Toen kwam er een andere jongen langs die zei, ja, maar Matthäus, Marcus en Lucas, Johannes spreekt over de tijd van het Oude Testament, want het was voor de opstanding van Christus, dus daar kan je ook geen gemeentelijke waarheid vinden. Let op, daar kun je ook geen gemeentelijke waarheid vinden, in Matthäus dus niet, hè, want het was voor de opstanding van Christus. Maar voor de opstanding van Christus zei hij, op deze gemeente zal ik mijn gemeente bouwen, waaruit men besluit, dan moet dat een andere gemeente zijn. Echt waar, ik heb het allemaal gelezen en gehoord in ieder geval uitgebreid, maar gelezen ook. Alsof er niet gewoon staat, zal op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. De heer kondigt het wel aan, maar het is juist diezelfde gemeente. Bovendien, als wij nou zijn gemeente zijn, wie kan er nog bedenken dat er ook nog een andere gemeente is die ook zijn gemeente is? Hm? Wie is dan zijn gemeente? Als wij leden zijn van zijn lichaam en één geheel met hem vormen, één lichaam, één plant met hem zijn, en hij heeft nog één gemeente die ook van hem is, dan is de volgende gedachte dat het dus toch aan dat ene hele lichaam uit onze dagen wel het een en ander aan lichaamsdelen ontbreekt. Toch?
Of zie ik dat verkeerd? Dan toch een andere gemeente dan. Maar zo zit het uiteraard niet. Dat is ook niet bijbels te bewijzen. Je kunt alleen, dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat mag je niet verder vertellen natuurlijk. Je kunt alleen elke theorie die je voor jezelf hebt, met gemak bijbels onderbouwen. Dus echt waar, dat is geen enkel probleem. Wat je ook beweert, er zijn altijd teksten voor te vinden. Het is zelfs dikwijls mogelijk om hele bijbelboeken te gebruiken om een eigen theorie staande te houden. Dat is wat gebeurt ook in de praktijk. Het is alleen de verkeerde methode. Onderbouwen, heb je daar wat van gehoord? Onderbouwen? Heb je het nagevraagd bij een aannemer? En in de literatuur die wij inmiddels zo goed kennen, trouwens ook. Toen kwam ineens de piramide op de kop te staan. Dat was een beetje ingewikkeld. Maar, hè? Niet gelezen? Nou, dan mis je wat. Maar goed, onderbouwen kan niet. Je kunt alleen ergens opbouwen. Van onder naar boven, maar van boven naar beneden bouwen is onzinnig. En je moet dus ook niet theorieën eerst stellen en dan kijken of je je bijbels kunt onderbouwen. Want onderbouwen bestaat niet. Je moet gewoon de bijbel lezen. En bestuderen, enzovoort. En dan behoed je voor heel wat vreemde gedachten. Zo eenvoudig is dat. Dat is waar. En alle theorieën die wij hebben, alle gedachten die wij hebben, daarvoor zouden wij bereid moeten zijn, voor onszelf in elk geval, we zouden altijd bereid moeten zijn om ze te herzien. Om ze te wederleggen. Om ze opnieuw neer te leggen. Om te checken hoe we eraan komen. Hoeveel bijbelse grond het heeft. Waar komt die leer nou eigenlijk vandaan? Want wij geloven wel in bepaalde dingen. Maar waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? En als er dan niet voldoende schriftplaatsen zijn daarvoor, dan zouden we zo'n theorie meteen op moeten geven en overnieuw beginnen. Zo zit dat gewoon. Het is ook helemaal geen schande om dat te doen. Integendeel, het is een eer om dat te doen. Maar heel de gedachte is, de Bijbelse gedachte is een heel eenvoudige. Wat namelijk gebeurt in het Oude Testament, is dat deze waarheden met betrekking tot de gemeente niet bekendgemaakt worden in de zin van dat ze geopenbaard worden. Nou citeer ik bijna letterlijk Efeze 3 waar dat staat hoor. Deze dingen die in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet zijn bekendgemaakt. Maar dat staat er niet. Staat er niet. Lees maar na. De verborgenheid welke in voorgaande eeuwen of in andere eeuwen de kinderen of zonen der mensen niet is bekendgemaakt. Dat staat er niet. Heb je het gevonden? Dus Efeze 3. Vers 5. Deze verborgenheid van Christus uit vers 4, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Hoe staat er niet? Nog niet allemaal gevonden. Gelijk zij nu is geopenbaard. Wat staat er? Welke in voorgaande of in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Met andere woorden, het is toen bekendgemaakt, het is ook nu bekendgemaakt, maar het verschil is dat het toen werd vastgelegd alleen, ook opgeschreven in het woord en dus bekendgemaakt in de zin van een bekendmaking voor iedereen ter inzage. Iedereen kon een Bijbel hebben, bij wijze van spreken dan. Maar het is bekendgemaakt dus, maar het verschil is dat het in onze eeuwen is geopenbaard. En er gaat een hele fase verder. Toch of niet? Openbaren wil zeggen ontdekken, ontsluieren, wil men het altijd vertaald hebben, vooruit maar, ontsluieren. Openbaren wil zeggen, Griekse woord, wil zeggen het ontdekken, het ontsluieren van datgene wat tot dan toe bedekt was, maar wat wel degelijk aanwezig was. En waarvan ook iedereen wist dat het aanwezig was. Maar waarvan niet iedereen wist hoe het eruit zag. Met andere woorden, gemeentelijke waarheid wordt in deze eeuwen, onze eeuwen dus, inderdaad geopenbaard. En in voorgaande eeuwen was het verborgen in de zin van bedekt, maar wel degelijk ook in de zin van bekendgemaakt. Vast, zwart op wit, vastgelegd in het woord Gods. Zodat toen onze bedeling aanbrak en toen de Heer inderdaad zijn gemeente ging bouwen, kon hij zich daarbij beroepen op oudtestamentische uitspraken dienaangaande.
Oud-Testamentische uitspraken die bedekte uitspraken waren, die in ieder geval niet door iedereen begrepen werden, maar het doet verder niks ter zake. Het gaat er maar om dat voor ons in elk geval achteraf vaststaat dat Gods werk in onze dagen wel degelijk voortkomt uit deze Oud-Testamentische uitspraken. En dat is maar waar het om gaat. Moeilijker is het ook niet. En als ik dus zeg, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor, dan moet ik eigenlijk alleen maar zeggen, nee, de gemeente bestond niet in de Oud-Testamentische tijd. Maar dat is dan ook alles. Want te zeggen dat het in Oud-Testamentische geschriften niet voorkomt, dat is dwaasheid. Nee, het is een conclusie die men trekt uit Efeze 3. Omdat daar staat, is de voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt. Meestal, inderdaad, maar zo half geciteerd. Maar dat staat er niet. Bovendien, maar dat is weer een paar maanden geleden. Bovendien heb ik er uitgebreid op gewezen dat wat er dan ook in Efeze aan nieuwe, aan waarheid, bijzondere en specifiek gemeentelijke waarheid naar voren gebracht wordt, het wordt zonder enige uitzondering in Efeze altijd ontleend aan oud-testamentische uitspraken. Zodat als de Efezebrief dan een specifiek gemeentelijke brief is, wel nu, hij is in zijn geheel gebaseerd op het Oude Testament. Dat wil zeggen, uit losse oud-testamentische uitspraken die naast elkaar gelegd worden en die worden toegepast inderdaad op de gemeente. En dus de gemeente in het Oude Testament. En eigenlijk in heel het Oude Testament. Bovendien, we hebben nog altijd van die vreemde gedachten. Wij hebben altijd de neiging om onszelf centraal te stellen bij al wat we doen, maar ook bij al wat wij lezen. Vandaar de kerk, daar ontfermen wij ons wel over. Het is onze kerk. Maar het is niet zo. Is het een huis Gods? Wel nu, wij zullen het wel bouwen. Wij kunnen dat niet eens. Moet de kerk, de gemeente gereinigd worden? Wel, dat zullen wij dan wel even doen. Enzovoorts. En waar ligt de oorsprong van de kerk? Zeggen we op Pinksterdag. Nou, u begrijpt toch ook dat dat helemaal nergens op slaat eigenlijk. Hè? Waar ligt de oorsprong van de kerk? In Christus. Dat is waar het om gaat. En we lezen de Bijbel en we denken dat die over ons gaat. Toch? Maar het is niet zo. De schrift is het woord Gods. En hij spreekt over God. En zijn werk. Tot wie? Ik denk dat weinig de zaken doet tot wie hij dat schrijft en tot wie hij de dingen zegt. Tot een ieder die horen wil, naar ik aanneem. Ik denk ook niet dat ik dat hoef toe te lichten. Tot een ieder die geloven wil, die het horen wil namelijk. Maar God spreekt over zichzelf. Of zoals ik iemand eens wil horen zeggen, God spreekt maar over één ding, dat is over zijn zoon. Dat schijnt makkelijker begrepen te kunnen worden. Maar goed, zo was het in ieder geval wel. God sprak over zijn zoon en niet over ons werk, maar over zijn werk. En zelfs in de wet, ik bedoel zelfs de Mosaïsche wet, waarin gesproken wordt over werken die opgelegd worden, opgedragen worden aan mensen. Zelfs daar is het nog zo dat in de eerste plaats gesproken wordt niet over mensenwerk, maar over Gods werk. Waarvan het werk van mensen, als het goed is, de uitdrukking of uitbeelding zou zijn. God spreekt over zichzelf, God spreekt over zijn eigen werk, enzovoorts. En de hele gedachte is dat God in het Oude Testament spreekt over wat hij zou doen, zou tot stand brengen, via zijn zoon in de toekomst. Dat men dat dan meteen weer op aardse omstandigheden betrekt, ligt voor de hand. Dat men het bovendien op Israël betrekt, ligt ook voor de hand, omdat God zijn woord nog eenmaal afleverde. Want je moet het toch ergens afleveren, niet wel? Hij levert het af aan Israël, dus zal het ook wel over Israël gaan. Dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is allemaal vervolgens geen argument meer. Waar het om gaat, is dat God spreekt over zijn werk in het algemeen. En daarmee spreekt hij over het werk wat hij aan Israël zal doen. Voor de gelegenheid het verschil om er even te maken. Hij spreekt over het werk wat hij aan Israël zal doen. Hij spreekt in het Oude Testament net zo goed over het werk wat hij aan de volkeren zou doen. Maar ik spreek in het Oude Testament net zo goed over het werk wat hij zou doen in onze dagen aan Israël, zowel als de volkeren. Hij zou namelijk uit Israël en de volkeren eerst een volk voor zijn naam vergaderen. Want daar stemmen de profeten mee overeen, zei Jacobus. Het is wel leuk om dat aan Jacobus te vragen voor de gelegenheid. Dat was Handelingen 15, maar goed, daar heb ik het nou niet over. Maar waar het om gaat is dat die gemeente dus een uitzonderlijke positie inneemt. Een heel specifiek volk, verzameld uit de volkeren, inderdaad, eerst uit Israël, primair natuurlijk, daar begint het altijd. En maar net zo goed uit de volkeren. Een volk voor zijn naam, inderdaad. Maar dat is ook niet zo uitzonderlijk. Het uitzonderlijk is dat het volk inderdaad zal delen in de heerlijkheid en in de koningschap en in de erfenis van Christus. Dat is daar waar het om gaat. En er komt er nog bij. Voor ons in elk geval een heel praktische waarheid betekent tegelijkertijd dat wij de vervulling van ons leven, van ons bestaan, of hoe het maar heet, mag ook inderdaad niet hier zouden zoeken. Want die vervulling van onze roeping, zal ik maar zeggen, ligt echt pas in de toekomst. En het leven wat wij nu leven kan hooguit als doel hebben dat wij voorbereid worden voor onze toekomende taak. Voor onze toekomende positie, dat is het ongeveer. Nee, het hoogste doel is de verheerlijking van Christus, natuurlijk. Maar praktisch en voor ons, wij zijn allemaal nog in de leerschool. En of we wat bereikt hebben, hangt niet van omstandigheden af of iets dergelijks. Of we wat bereikt hebben, zal in de toekomst blijken wanneer we officieel door de Heer zelf zullen worden aangesteld als leden van zijn regering. Toch? Ja. Nou, daar hebben we het een andere keer wel weer uitgebreider over. Wat ik nog wilde aanhalen, in ieder geval, hier uit Handelingen, is dat de apostel in Handelingen 2 dan voor het eerst openlijk het evangelie predikt na de opstanding van Christus. Het mocht ook niet eerder, vinden jullie niet leuk? Ik vind het altijd leuk, hè? Ik vind het leuk, ik hoop niet dat ik mij het kwalijk neem dat ik dat zeg, maar ik vind het leuk voor al die mensen die, als wij tot geloof gekomen zijn, maar één boodschap voor ons hebben, namelijk, nou zijn we tot geloof gekomen en dan moeten we het evangelie gaan prediken. Want gij zult mijn, bij gij moet, bedoelt men, getuigen zijn enzovoorts. En gaat uit in de hele wereld, de zendingsopdracht. Dus we zijn net tot geloof gekomen, worden we het bos ingestuurd, in het oerwoud. Jungle, broeder, ja. Dat is meer andere literatuur. Maar dan worden we het bos ingestuurd enzovoorts. Terwijl we nog nauwelijks notie hebben van wat we die mensen zouden moeten vertellen. Dat ze het evangelie nodig hebben, overal weten wij wel, maar dat weten zij niet. Die mensen namelijk, die weten dat niet, hè. En wat het evangelie inhoudt, hebben we maar een flauwe notie van. Want we hebben het net ook voor het eerst gehoord, namelijk geloofd. Enzovoorts, hè. En we worden meteen aan het werk gezet. Eigenlijk een paar mooie Bijbelse gedachten voor u. Toen de Heer was opgestaan, toen zei de Heer, lekker ook gewoon thuis blijven, deur dicht houden. Don't call us, say, we'll call you. Hè? Toch? Nee, dat is de uitzuster. Nou goed. Hè? U hoort nog van ons. En er gingen 7 weken voorbij. En naar aanleiding van sommige lectuur die ik wel eens door de bus krijg, zeg ik dan, hoeveel mensen zullen in die 7 weken overleden zijn zonder het evangelie gehoord te hebben? Hoe vinden jullie? Nee, ik doe dat niet om een antwoord te geven, alleen om te relativeren. Om de dingen even los te schudden, zodat we ze even weer goed op rij kunnen zetten. Hè? Het hele punt is dit, dat de Heer was opgestaan uit de dood. En hij zegt tot hen dat ze er niet over zouden spreken, thuis zouden blijven enzovoorts. En ze worden eerst besteld naar Galilea en daarna worden ze besteld gewoon weer in de opperzaal. Ze moeten in Jeruzalem blijven totdat zij zouden aangedaan worden met kracht uit de hoge of hoe men heten mag. En al die tijd moesten ze gewoon mondje dicht houden. En als u dat overdreven vindt dat ik dit zeg, dan zeg ik, nou, er gingen 3,5 jaar aan vooraf. Waar de Heer meer tegen hen zei dat ze niet mochten spreken over de dingen die ze gehoord en gezien hadden, dan dat hij zei dat ze moesten uitgaan om het te vertellen. En zelfs als er staat, en dit woord ging uit door heel Galilea en door heel de Decapolis en heel Syrië. Ja, leuk, dat staat er wel, maar er staat eerst dat de Heer gezegd, dat denk erom dat je er niet over praat. En toen deden ze toch. Maar het betekent gewoon dat ze al die tijd inderdaad niets zouden spreken over de dingen die wij beschouwen als het meest essentiële, die dat ook zijn, namelijk de opstanding, de heerlijkheid, de verheerlijking, de verhoging van Christus. Waarom niet? Er zijn een heleboel redenen voor. Maar dan zal ik de vraag versmallen. Waarom mochten ze er niet over spreken na de opstanding van Christus? 50 dagen lang, hè? 7 weken lang. Waarom niet? Wat voor nut had dat? Wat is gebeurd? Iedereen mocht het weten. Iedereen moest het ook eigenlijk weten. Waarom moest het zo lang wachten? Ja, waarom moesten ze daarop wachten? Waarom geeft de Heer dan niet meteen die kracht van de Heilige Geest? Bovendien, rond Pasen en Pinksteren vertel ik altijd dat de discipelen al lang de Heilige Geest had ontvangen. Op eerste paasdag, toen de Heer op hem blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Daarna zei u niet, gij zult alsnog de Heilige Geest ontvangen. Hij zei, gij zult alsnog worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Dat wil zeggen, die geest zou zich vervolgens ook manifesteren. Maar waarom moet het dan 50 dagen duren? Blijft de vraag. Nu zijn die vrouwen begonnen. Zoals gebruikelijk zit dat gewoon in de typologie. 50 dagen waarin het stil is. Waarin schijnbaar niets gebeurt. En pas dan actieve werking van de geest Gods. Een actieve prediking van het evangelie. Sommigen zeggen eerst aan de Joden. Maar ik heb Handelingen eens een paar keer doorgelezen. Maar het blijkt dat eerst aan de heidenen was en toen pas aan de Joden. Dus laat maar zitten. Handelingen 2. Eerst in tongen. Eerst in de talen der heidenen. Toch of niet? Jawel. Tuurlijk. Ja, wel een geheimtje. Maar ook daar zit de clue in de typologie. De gedachte namelijk is dat het 50 dagen zal duren. Want die 50 dagen zijn daar ter plekke, hier in Handelingen, zijn een uitbeelding van onze tegenwoordige 5e bedeling. Waarin het werk Gods gebeurt in het verborgene. Nee, het werk van zijn personeel gebeurt dikwijls met heel veel tantam. Zie je toch de jingle? Nou goed. Bombari dacht ik, maar ik weet niet precies wat het is. Ja. Maar het gebeurt vaak op opzienbarende wijze. Soms ook inderdaad wel eens nuttig dat het zo gebeurt. Maar het verandert niks aan het beginsel dat Gods werk in onze dagen gebeurt in het verborgene. Eenvoudig omdat hij niet een werk wat zijn uitwerking zou hebben in de wereld. Maar het werk Gods zou zijn uitwerking hebben juist uit de wereld in de meest letterlijke zin. Want het werk is niet dat geloof gebracht zou worden in de wereld. Maar het werk is juist dat gelovigen, inclusief hun geloof, zouden gebracht worden buiten de wereld, buiten de legerplaats. Of hoe het maar heet mag, buiten de tegenwoordige boze eeuw. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen. En dat is heel wat anders dan dat de heidenen zijn volk zouden worden in onze dagen. Het is zelfs precies het tegenovergestelde als het er helemaal over gaat. Een werk in het verborgene dus. Want de openbaring van dat koninkrijk van Christus, de ontsluitering, de ontdekking, of hoe het maar heten mag, zal inderdaad pas plaatsvinden. Ja, inderdaad bij de komst van Christus, zoals het Oude Testament voorzegt. Maar bij nader inzien blijkt dat te zijn de wederkomst van Christus. Niettemin de komst van Christus, maar een die nou nog toekomst is. Straks pas. En in onze dagen is het eigenlijk, wat de uitwendige dingen betreft, rustig, er gebeurt niks. En de dingen die gebeuren, gebeuren in het geheim en binnen kamers. Binnen de gemeente, in dat ene huis. En overdrachtelijk gesproken, in die ene opperzaal. En pas in de toekomst zal inderdaad het evangelie gebracht worden aan de volkeren, met als uitdrukkelijk doel dat de volkeren, de heidenen dus, inderdaad worden tot discipelen en dus volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dat zal ook gebeuren, maar dat is niet het doel van Gods werk in onze dagen. Zo zit het nou eenmaal. En voor degenen die daar moeite mee hebben, of voor degenen die ijverig nu al in hun Bijbel bladeren zeggen, ja, maar hier staat dat zij zouden getuigen zijn tot aan de einden der aarde. Want er staat toch in Handelingen 1 al. Ja, dat zou dus ook dat zijn. Dat zijn ze ook geweest. Maar er staat toch niet dat ze daarmee alle volkeren inderdaad tot bekering zouden brengen. Daar staat het toch niet. Er staat toch niet dat dat het doel was. Het doel was dat ze zijn getuigen zouden zijn. Meer niet. Niks anders dan dat. En nog afgezien daarvan, ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, maar dat maakt het voor sommigen wel ingewikkeld, heb ik wel eens gemerkt. Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen dat het evangelie en het eeuwig leven enzovoorts gegeven, gepredikt, beloofd zal worden vanaf de opstanding van Christus. Dat dus zou beginnen, vanuit het Oude Testament geredeneerd, dat het zou beginnen met dat mensen inderdaad zo hier en daar tot geloof zouden. Nou ja, 3000 in Jeruzalem, maar dat betekent nog altijd een minderheid. Hier mensen hier en daar tot geloof zouden komen enzovoorts. En sommigen zeggen, en dat moest zich uitbreiden over de hele wereld. Ze zeggen, ja, dat is ook inderdaad de bedoeling. Dat gebeurt ook, natuurlijk. Maar we leren uit de schrift dat niet vervuld of voltooid wordt voordat er eerst pakweg minstens 2000 jaar voorbij gegaan zijn. Hetgeen de Heer niet belet heeft om toch het evangelie te laten prediken alvast in onze dagen. Toch? En de gedachte is dan dat diegenen die alvast in onze dagen tot geloof komen, als eerstelingen en als enkelingen, als uitzonderingen moet ik eigenlijk zeggen, inderdaad verzameld worden. En deze eersten, die krijgen ook inderdaad een bevoorrechte positie.
De eerste 100 inzenders. Nou, wat krijgen die een BMW, geloof ik, bij Reader's Digest? Als ik het goed begrepen heb. Hangt er vanaf wat je dan gelezen hebt, natuurlijk, voor Reader's Digest. Nou, laat maar zitten. Hebben we de eerste 100 inzenders? Zoiets is dat, hè? Of je moet inzenden binnen 7 dagen, dan krijg je een extra verrassingsgeschenk. Er is niks bijzonders aan. Ik bedoel ook niet de spot mee drijven. Maar zo gaat het. De eersten worden toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen. Of heb je nooit het Oude Testament gelezen over de oogst? Wanneer het zaad in de aarde valt en sterft. En dan komt een nieuw leven uit voort. Met het eerste deel van de oogst. Van een bepaalde tijd. Tot aan Pinksteren. Leuk, hè? Ja, maar goed. Ja? Het eerste deel van de oogst, van Pasen tot Pinksteren is dat deel eigenlijk, is voor de Heer bestemd. Er worden eerstelingen broden van gemaakt. En een beeld van de gemeente uiteraard is voor de Heer bestemd. Iedereen kent die Bijbelse instellingen niet. Het maakt het zo lastig om ze even gauw te noemen. En voor sommigen is het verwarrend. Niettemin doe ik toch, hè. Bij Pasen wordt de eerstelingengarf verzameld. Hier en daar een aanrijp, samengebundeld. Een beeld van de opstanding van Christus. Wordt bewogen in de tempel, of voor het aangezicht des Heeren, in de hand van de priester enzovoort. En 7 weken later, dat is dus bij Pinksteren, hè, 7 weken later zou de oogst moeten gaan beginnen. Maar wat er in die tijd rijp is, daarvan wordt verzameld. En dat wordt inderdaad verwerkt, niet tot een eerstelingen garve of halm, of hoe het mag, maar wordt verwerkt tot 2 eerstelingen broden. Inderdaad, een beeld van de gemeente. Met de 2 eerstelingen broden bereid. Met zuurdesem en al notabene. Vind ik altijd leuk om erbij te vertellen. Om begrijpelijk te redenen. Maar die worden bewogen in hand van de priester voor het aangezicht des Heeren. Dat is de gemeente. Die dan volgens deze beginsel tot stand komt tussen Pasen en Pinksteren. Dat heb je nou juist. Dat was hier in Handelingen 1 dus theoretisch ook zo. Officieel althans. Hè? De tijd waarop de discipelen niks deden, werden de eerstelingen broden gemaakt. De eerste vruchten van de hoofd. Dat is wat het is. Het is een beeld van de gemeente. En vandaar die stilte. En daarna in Handelingen 2 krijgen we de bevestiging. Want als daar het evangelie voor het eerst gesproken gaat worden, hopelijk gebeurt dat inderdaad eerst in de talen der heidenen. Ja, zegt iemand, maar het waren joden hoor, die dat hoorden in hun eigen taal. Dan zeg ik, ja nou en? Het waren talen der heidenen. Die joden hadden het Hebreeuws ook wel verstaan, als het goed is. En als ze het niet verstonden, laat het aan hen. Je mag toch aannemen dat een Nederlander Nederlands verstaat. Maar het punt is gewoon, het evangelie werd eerst gepredikt in talen der heidenen. En in talen der heidenen hoorden zij verkondigen de grote werken Gods. Staat er in vers 11 van Handelingen 2. En dat is maar waar het om gaat. Er wordt weer bevestigd hoe het zou gaan met dat nieuwe verband. En met het leven wat nou beschikbaar was door de opstanding van Christus. Het zou inderdaad niet meteen terechtkomen bij het Joodse volk als zodanig. Of officieel bij Israël of zoiets. Het ging eerst naar de heidenen. En daarna pas werd in de taal van de Joden, het zij Hebreeuws, het zij Aramees, want het kan wel niet schelen, werd het evangelie gepredikt alsnog. En een deel uit die toespraak hebben we zojuist gelezen. Nou, ook hier in de Handelingen zien we het beginsel al ingebouwd, dat weliswaar het nieuwe verbond aanbreekt, maar dat wil nog niet zeggen dat het koninkrijk, een beloofde koninkrijk, openbaar zou worden of iets dergelijks. Integendeel, deze gebeurtenissen wijzen erop, dat betekent een wijze overigens, maar ze wijzen erop dat inderdaad het Joodse volk niet tot geloof zou komen, dat de zaligheid terecht zou komen bij heiden en andere volken, waaruit de Heer inderdaad een volk voor zijn naam verzamelt. Uit zowel Jood als heiden, eerstelingen die toegevoegd worden, dat staat er ook, niet aan Israël dat zalig wordt, want dat staat er niet in vers 47, maar aan de gemeente. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente. Voor degenen die zeggen dat hier sprake is van de opbouw van het koninkrijk nog, omdat men niks anders wist. En dat het eigenlijk gaat om de vestiging van het koninkrijk op aarde, onder leiding van Israël. En voor degenen die zeggen dat dit een boodschap was die uitsluitend bestemd was voor de Joden. Waarom staat er dan, de Heer deed dagelijks toe tot de gemeente? Wat is dat, gemeente? Dat weten we dan nog niet eens, eigenlijk. Er is nog nauwelijks wat over gezegd in het Nieuwe Testament. Het is nog maar een paar keer voorgekomen. Misschien is dat voor de tweede keer hier hoor, dat weet ik niet eens uit het hoofd. Dan had er moeten staan, de Heer deed dagelijks toe tot Israël dat zalig wordt. Of zoiets. Of de Heer deed dagelijks toe tot het koninkrijk. Dat staat er allemaal niet. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente. En daardoor werden die mensen die toegevoegd worden aan de gemeente juist afgezonderd van Israël. Juist afgezonderd van het Jodendom. En eventueel, zoals later blijkt, zelfs afgezonderd van het Heidendom. Want wat staat er in vers 40? En met veel meer andere woorden betuigde hij, andere, leuk hè, dat is voor degene die denkt dat je dezelfde waarheid altijd met dezelfde woorden moet schrijven. En dat dezelfde woorden in de Bijbel altijd dezelfde betekenis hebben. En dat verschillende woorden altijd een verschillende betekenis hebben. Hè? Even gauw, hè? Noteer dat. Hè? Voor de methode van Bijbelstudie. Hè? Behoed je voor een heleboel onzin. Maar goed, nog met veel meer andere woorden, met dezelfde strekking, betuigde hij een vermaan en zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. De normale betekenis van die uitdrukking is toch dat als zij zich zouden bekeren en tot geloof zouden komen, zoals verderop staat, dan zouden ze toch van dit verkeerd geslacht worden afgezonderd. Maar u en ik weten, als het goed is uit de Bijbel, dat als het koninkrijk openbaar wordt, worden niet gelovigen afgezonderd. Toch of wel? Nee, hier worden ongelovigen afgezonderd. Of niet? Wat gebeurt er met het onkruid en de tarwe? De tarwe is wat het had moeten zijn. Tarwe is niks mee mis, dat is goed. Het onkruid wordt vergaderd en in het vuur geworpen. En de visnetten worden opgehaald, er zit vis in een oude fietsen. Goed, nou dat gebeurt dus. En alle ongerechtigheden of zoiets staat er, hè? In Matthäus 13, worden verzameld en worden buitengeworpen in het vuur. Wenen en knessen der tanden, hoe het allemaal maar heten mag. En als in de toekomst de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigt, niet zal vestigen, vestigt, dat wil zeggen met de aanvang van de 1000 jaren, wie wordt er dan weggenomen en wie wordt er gelaten? Wie wordt er gelaten? De gelovigen. En wie wordt er weggenomen, wie moet er verdwijnen? De ongelovigen. Net als in de dagen van Noach, staat er allemaal bij daar, dus dat is makkelijk, hè? Matthäus 24. Of is 24 nog net. Hè? Staat er toch allemaal? In onze dagen ligt de situatie andersom. God bemoeit zich niet met de wereld. De goddelozen en ongelovigen mogen leven in de wereld wat ze willen, maar wij gaan eruit. Nu al. In min of meer geestelijke zin. Al bedoel ik dat zeker niet onpraktisch. Maar wij gaan eruit en onze bedeling eindigt inderdaad met de wegneming inderdaad van alle gelovigen. Uit Israël, uit de volkeren, uit de wereld. En wat zegt Petrus hier tot de gelovigen? Hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Betekent dat inderdaad dat ze het zinkende schip zouden verlaten? Ze zouden uitgaan buiten de legerplaats met de term uit Hebreeën. Wat was het, 13? Dat is het toch zo. Zullen de gelovigen worden hier niet toegevoegd aan Israël en de ongelovigen ervan afgenomen? Het is net andersom. De gelovigen worden van Israël af of van het Joodse volk. In ieder geval, dit verkeerd geslacht is zo smal mogelijk. In elk geval dat Joodse volk, wel de gelovigen worden daarvan afgezonderd. Waar komen ze dan terecht, is dus de vraag. Want nou lezen we eerst vers 40, dan weten we van niks. Dan zeggen we, nou, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat betekent dat als men tot geloof komt, dan hoort men van Gods wegen naar Gods normen niet meer bij het Joodse volk, dus ook niet bij dat koninkrijk waar bij Juda zal beginnen, kan niet missen. Waar hoort men dan bij? Nou ja, gauw verder lezen. Toch? En dan staat er: de Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Niet die zalig werd, hoor. Nee, er staat: God deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Dat wil zeggen, die zalig werden, werden dagelijks toegedaan tot de gemeente. Zodat de gemeente slechts bestaat uit zaligen. Dat betekent dat wij een kerk kennen. Als je daar lang genoeg lid van geweest bent. En bovendien inmiddels bent overleden. Kun je alsnog zalig verklaard worden. Zodat levende zaligen in die kerk niet voorkomen. Terwijl de kerk officieel bestaat slechts uit levende zaligen. Dat noemen ze nog een moederkerk ook. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Laat daar niet te veel over denken, dat is niet goed voor me. Maar dit is toch een duidelijke zaak waarover hier gesproken wordt. En dan nog even wat anders. In dit schriftgedeelte is dus sprake van gelovigen die afgezonderd worden van Gods kant, van het Joodse volk en toegevoegd worden aan de gemeente. Dat is één ding. En ander punt is dat deze toehoorders,
Aan het eind van de toespraak vragen, wat moeten wij nou doen? En dan zegt Petrus, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Er zijn er die lezen, en ieder worden gedoopt tot vergeving van zonden. Maar ik lees dan bij voorkeur, want dan kom je in mijn de problemen. Dus lees ik bij voorkeur, bekeert u tot vergeving van zonden. Als de een mag lezen, laat u dopen tot vergeving van zonden. Dan mag ik lezen, bekeert u tot vergeving van zonden en wordt op grond daarvan gedoopt. En dat is meer een overeenstemming wat verder in de Bijbel staat, dus daar heb je helemaal geen probleem. Ik zeg altijd, als je leest moet je van goede willen zijn, zelfs als je de krant leest. En met de Bijbel is dat zeker zo. En dan staat er, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult op grond van die bekering dezezelfde gave des Heilige Geestes ontvangen. Zij zouden ditzelfde leven ontvangen wat zojuist via de discipel in het algemeen en Petrus in het bijzonder was gedemonstreerd. En daarna zegt hij, want u komt de belofte toe. Met andere woorden, wat zij zouden ontvangen was vergeving der zonde en de Heilige Geest. Het leven van Christus, want daar gaat het gewoon over in die hele toespraak. De opstanding van Christus, nieuw leven, dat heet Heilige Geest. Men zou dus op grond van bekering zouden ontvangen vergeving der zonde en eeuwig leven, daar komt het op neer. En daarna staat er, want u komt de belofte toe. Dat betekent dat vergeving van zonde en eeuwig leven, namelijk de Heilige Geest, van tevoren beloofd was. Uiteraard in het Oude Testament, want er moet een Bijbelse grond voor zijn. En dat betekent dus dat wat hier gepredikt wordt in het Oude Testament was aangekondigd. Maar voor wie was dan de belofte? Voor wie was die Heilige Geest? Wie zou die Heilige Geest ontvangen? Wie zou vergeving van zonde ontvangen? Hoor ik daar roepen Israël? Dat is ook zielig voor Abraham, want die hoorde daar niet bij. Nee, Abraham was een heiden. Dit is het enige goede antwoord hoor, ja. Dat was beloofd aan gelovigen. Niemand meer, niemand minder. Gelovigen. Dat tegelijkertijd was vastgesteld dat het evangelie in het bijzonder in de eerste plaats, zoals gebruikelijk, gepredikt zou worden aan Israël. In het algemeen en Juda, de Joodse volk dus in het bijzonder, dat is een duidelijke zaak. Natuurlijk is dat zo. Maar de belofte van eeuwig leven, vergeving van zonde, de zaligheid, of hoe men heten mag, was een belofte niet gedaan aan Israël, maar was gedaan aan gelovigen. En zeker niet aan een natuurlijk Israël dan toch, hè? Aan gelovigen. Niet op grond van geboorte, maar op grond van geloof en onderwerping aan het woord Gods. Anders zouden al die gelovigen van voor Mozes, zal ik maar zeggen, nou in ieder geval van voor Jacob, zouden sowieso buiten de boot vallen. Scheep konden Jezus hoeden, zuster. Ja, precies. Daar zouden ze dan buiten vallen. Zo is het namelijk niet. Integendeel, de belofte is gedaan aan gelovigen. Dat staat hier ook. Dat is gewoon de conclusie uit de schriftgedeelte. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verder zijn. Deze belofte, die aan Abraham gedaan was, maar die aan Abraham nog niet vervuld was, deze belofte werd gedaan aan een gelovige Abraham en hij werd dus gedaan aan gelovigen in het algemeen. En de belofte zou nu vervuld kunnen worden, nu inderdaad Christus uit de dood was opgestaan. Het laatste is bovendien het onderwerp van deze toespraak van Petrus. Dus als hier staat, u komt de belofte toe en uw kinderen allen die daar verder zijn, wie is dan u? Degene die gelooft. Bovendien, u en alle die verder zijn. Wie niet dan? Kun je niet zeggen, wat staat er niet bij? U, dat zijn degenen die daar aanwezig zijn, die verder zijn, dat zijn elders zijn, hier en daar, dat is overal dus, hè. We weten alle Nederlanders, als hier en daar regent, regent het overal, hè. Bij ons, hè. Maar goed. Maar u en alle die verder zijn. Maar wie zijn het? Gelovigen uiteraard. En zoekt de desbetreffende uitspraak in het Oude Testament maar op. Het zal blijken dat God zegeningen geeft aan een ieder die gelooft. Ik heb altijd een beetje lol als ik lees over een Naaman. Zomaar een Naaman, een Syriër. Niet een verdorven Syriër, hoewel hij redelijk bedorven was. Zodat er toch overeenkomst is tussen Abraham en Naaman, zegt hij. Maar die is een beetje te moeilijk. Maar Naaman, wat was hij? Legeraanvoerder in elk geval. van de koning van Syrië. En door de hand van Haman had de Heer overwinningen geschonken aan de koning van Syrië. Hoe bestaat het? Naar Haman, de gelovige, werd door de Heer gezegend. Hoezo is er een lied? Nee, kijk, dat hij, ik zal even naast de microfoon staan. Dat hij een type is van de 10 stammen van Israël, leggen we een andere keer weer uit. Maar letterlijk was hij gewoon in Syrië. Niet dan. En hij werd op de Heer gezegend. Schrijnkel probleem. En dat vinden we in de Oude Testamentische geschiedenis wel vaker vermeld. Op grond van geloof en anders niks. Nou goed. Dus u komt de belofte toe. Welke belofte? Ja, die ene belofte uit het Oude Testament. Er wordt geen onderscheid meer aan. De belofte aan Abraham, Isaac, Jacob vervuld aan een ieder die gelooft. Bent u gelovigen? Dan heb u deel aan de vervulling van deze belofte. Bent u gelovigen? Dan bent u toegevoegd aan de gemeente. Maar als u gelovigen bent, bent u zalig geworden. Als u zalig bent geworden, bent u door de Heer toegevoegd aan de gemeente. Staat hier in vers 47. Vervulling van oud-testamentische beloften. En dat is niet alleen hier in Handelingen 2, want als we de Romeinenbrief openen, die in ieder geval niet geschreven is aan Joden, op geen enkele wijze. Als we de Romeinenbrief openen, dan staat er dat Paulus afgezonderd was tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En als je daarna het evangelie uiteenzet, dan was dat dus dat wat hij tevoren beloofd had. Maar wat zet hij uiteen? Dat wij inderdaad uit genade en door geloof, net als Abraham, maar dat wij uit genade en door geloof zalig zijn geworden inmiddels, één plant met Christus zijn in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn een opstanding, dat wij nu staan in de genade, hoofdstuk 5, de eerste verse, dat wij staan in de genade en dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, wij verwachten die heerlijkheid voor de toekomst enzovoorts, en zo het een en ander. En dan staat er ook dat wij de geest hebben, of hetzelfde hoofdstuk al, en daarna uitgebreid in hoofdstuk 8, dat wij de geest hebben ontvangen, die ons inderdaad zou leiden naar onze toekomende verlossing, de verlossing van ons lichaam, de aanstelling tot zoon, of wat het dan wezen mag. Het welk hij tevoren beloofd had, zegt vers 1. Al deze dingen waren tevoren beloofd, en ze worden hier toegepast, gewoon op een volstrekt heidense, want dan is het niet Joods, een heidense gemeente in Rome. Zonder enige Joodse achtergrond, zonder enige Joodse argumentatie, maar wel degelijk ook daar, ook uitgebreider in Romeinen, gebaseerd op de oud-testamentische profetieën en in het bijzonder de oud-testamentische beloften. En daar gaat het maar om. En dat is zelfs in Efeze ook nog het geval. De zogenaamde gemeentelijke brieven, hè? Efeze, precies hetzelfde verhaal. Want dan gaat het over een verborgenheid die bedekt was weliswaar in het Oude Testament. Maar waarvan Petrus hier in Handelingen 2 al begint te zeggen: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Daar ben ik er straks begonnen met lezen, in vers 29. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Er was in jaren niet gebeurd, hij mocht niet vrij uitspreken. Het was hem altijd verboden. In oud-testamentische tijden kon er niet vrij uitgesproken worden, want er was ook niet vrij uitgeschreven in het Oude Testament. Het was nogal bedekt, enzovoorts. Maar hier in Handelingen 2 zegt de apostel: het is mij toegestaan vrij uit tot u te spreken. Waarna overigens de apostel Paulus later zijn beklag doet bij de Corinthiërs en zegt: ja, maar bij jullie is het mij niet geoorloofd vrij uit te spreken. Maar het was 2 Korinthe 12 of zoiets. Die wilden dezelfde dingen zeggen, daar hadden ze geen oren naar. Maar goed, dat doet nou niet de zaken. Maar waar het maar om gaat, is dat al deze uitspraken aan het begin van de Nieuwtestamentische geschiedenis feitelijk ons spreken over beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Beloften die door de Heer Jezus zelf voor een deel herhaald zijn. Beloften waarop gewezen wordt door zowel Petrus hier in Handelingen 2 als Paulus in Handelingen 13. Beloften die vervuld zijn aan de gelovigen van vandaag, die bovendien eerstelingen zijn. En dat betekent automatisch dat de eerste gelovigen vanaf de opstanding van Christus deel uitmaken van dezelfde gemeente waarvan wij deel uitmaken. Want hoe zouden wij eerst geboorterecht met Christus ontvangen als we gelovigen zijn na de opstanding van Christus, die deel uitmaken van een oudere gemeente dan de onze? Hoe zijn wij dan eerst? Toch? Dat is toch volstrekt onzinnige zaak. Dat kan helemaal niet. Nee, integendeel. Het gaat om de eersten van het nieuwe verbond. De eersten die vergeving van zonde hebben ontvangen. De eersten die dit eeuwig leven hebben ontvangen. En die dus als eerstelingen, eerstgeborenen dus ook, deel zullen hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus. En die op die grond zo'n vooraanstaande positie in het koninkrijk zullen ontvangen. Dat hun bestemming inderdaad ook niet ligt op de aarde, zoals dat met Israël wel het geval is. Maar dat hun bestemming ligt in de hemel. Maar het zijn dezezelfde hemelse dingen, deze nog verborgen dingen overigens. Maar het zijn dezezelfde dingen die in het Oude Testament weliswaar niet uitgebreid vermeld worden. Maar wel degelijk vermeld worden. Ook in klare taal, alleen dan weer dikwijls in een onduidelijke context. Maar niet alleen in klare taal. En in elk geval zeer, maar dan ook zeer uitgebreid in de Oudtestamentische typologie. En dat kan ik niet met grotere nadruk zeggen, want persoonlijk, maar dat zeg ik echt heel persoonlijk, persoonlijk ben ik van mening dat alle Bijbelse typologie juist en per definitie spreekt over de gemeente. Of nog anders gezegd, mijn conclusie is dan dat de typologie in de Bijbel geen enkel ander doel heeft. Specifiek Bijbelse, ik heb het niet over symboliek in de schepping in het algemeen. He? Of in de taal of wat dan ook. Ik heb het over specifiek Bijbelse typologie. Ik geloof dat die geen ander doel heeft dan gemeentelijke waarheid vast te leggen. Daarmee dus ook bekend te maken, maar daarmee ook te verbergen. En dat is ook de reden waarom wij slechts verklaring van typologie vinden in het Nieuwe Testament. Opdat wij daardoor zouden leren verstaan op welke uitgebreide wijze en welke bijzondere en bovendien mooie wijze dat Oude Testament ons spreekt over tegenwoordige waarheid. Maar goed, wij zullen het daar van de week nog uitgebreider over hebben. En ik geef het woord naar aanleiding weer aan broeder Boersma.